Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 105 en daaruit de versen 1 en 3. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. 1 en 3 van Psalm 105. Als amen op de belijdenis van het geloof zingen wij van Psalm 111, het eerste en het vijfde vers. Looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. 1 en 5 van Psalm 111. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij samen ons geloof met mond en hart, de woorden van het apostolicum. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we nu samen bidden. Almachtige en eeuwige God, in dit vroege voorjaar, op deze heerlijke zondag, zijn wij hier samen in de kerk, midden in de Bollenstreek, waar duizenden en tienduizenden en honderdduizenden bollen zijn gepoot en de een voor de ander tot bloei komt. En wat zich daar allemaal afspeelt in de grond, dat weet u, schepper van de hemel en van de aarde. Een stervensproces en een tot leven komen. Er komt groei, er komt vrucht, er komt bloei en schitterende kleuren. En vele mensen genieten juist op een dag als deze daarvan. Wij zijn samen hier in de kerk, Heere onze God, en denken na over bekering. Over tot geloof komen. Wilt u vanavond ons leren door uw Heilige Geest wat dat is? Wilt u, Heere Jezus, ons onderwijzen door uw Heilige Geest wat wij zouden moeten weten van bekering? We kennen die termen zo goed. En wij meten soms anderen ermee. Maar uit eigen ondervinding weten wij vaak zo weinig en vaak helemaal niets. En daarom vragen wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest wanneer wij de Bijbel lezen, daarover nadenken, een stukje uit de belijdenis bespreken, horen, uitleggen. Heer, wilt u dan ons zoveel zicht geven daarop, zodat wij in ons eigen leven ontdekken wat geloof is en wat bekering is en wat we ervan zouden moeten weten. Neem ons daarin bij de hand en leid ons van woord tot woord, van zin tot zin, van gedachte, tot opbouw, tot versterking van het geloof. Heer, wilt u ons allen gedenken zoals we hier zijn en misschien thuis ook meeluisteren of op een ander tijdstip. Wilt u daar en ook hier krachtig werken. Verblijd ons met uw daden en geef dat er vruchten van geloof en bekering openbaar komen. Zichtbaar worden, merkbaar worden. Voor onszelf, voor anderen en bovenal tot eer van u. Open de schriften en doe ze ons verstaan. En houd ons met uw Heilige Geest er zo bij dat we geen woord zullen missen. Dit bidden wij u uit genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, twee gedeelten uit het Johannesevangelie. We denken vanavond na over bekering naar aanleiding van zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. Het thema voor de verkondiging, dat hebt u op het werkblad gezien, is bekering en wat je ervan weten moet. En om vanuit de Bijbel daar iets over te zeggen, te lezen, lezen we allereerst uit de geschiedenis van Jezus met Nicodemus. De eerste 8 versen, Johannes 3, 1 tot en met 8. En er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Vervolgens lezen wij uit Johannes 12. En daaruit de versen 20 tot en met 26. Johannes 12 vanaf vers 20. Daar wordt de Heer Jezus vergeleken bij een tarwekorrel die, als hij deze gezaaid wordt, wegsterft in de aarde aan de achterkant van het werkblad. Hebt u een tarwekorrel gekregen? Staat bij dat je die kunt poten, zaaien en dan eens zien wat er gebeurt. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf bij zo'n tarwekorrel in de aarde gezaaid die wegsterft en opstaat. We zijn in de lijdenstijd. We denken bij dat wegsterven aan het lijdensproces van de Heer Jezus, aan zijn sterven op Golgotha, maar ook aan het opstaan, op de opstanding op de eerste paasdag. Door de dood heen naar het leven. Dat is bekering. We gaan het samen lezen uit Johannes 12 vanaf vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Tot zover de lezing uit het Johannesevangelie uit hoofdstuk 3 en hoofdstuk 12. Ik wil nu lezen het gedeelte waar het vanavond in de verkondiging met name over gaat. En dat vindt u in het werkblad, bladzijde 4, de eerste kolom. De werkbladen worden elke keer gemaakt naar aanleiding van de gesprekken die we hebben met de voorbereidingscommissie. Maar ze worden elke keer gemaakt door de familie Oldenhagen, het gezin Oldenhagen uit Nieuw-Vennep. En we zijn hen zeer erkentelijk voor de correcte wijze en voor het verrassende van de werkbladen. Bij deze daarvoor in ieder geval op dit moment bedankt. Wij lezen van bladzij 4 de eerste kolom, dat is dus de gewone tekst van de catechismus. Vraag en antwoord 88 tot en met 91. Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van de mens? Uit twee delen, twee stukken, de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een innig berouw dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. En wat zijn goede werken? Alleen die uit een oprecht geloof volgens de wet van God tot zijn eer geschieden, en niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. Daarover straks meer. op pagina 3 van het werkblad. Daar leest u de hele lijn van de preek. Daar kunt u dat wat volgen. Maar eerst gaan we samen zingen uit Psalm 1, de versen 1 en 2. Vanmorgen is er een uitnodiging uitgedeeld voor de gemeenteavond van aanstaande dinsdag. Een gemeenteavond over de landelijke stichting Naar Huis. Een stichting die zich bezighoudt met jongeren in het uitgaanscircuit. En zij proberen te evangeliseren op plekken waar veel jongeren komen. Met name in de weekenden. Ook hier in Noordwijk wordt er regelmatig geëvangeliseerd onder deze jongeren. En om een en ander keer uit te leggen en toe te lichten en daarvan op de hoogte te zijn, is het goed om daar met elkaar een keer over na te denken. En jongeren en ouderen zijn aanstaande dinsdag hartelijk welkom om 7:30 hier in de kerk. En een uitnodiging die ligt nog op de welkomstafel, zoals die ook vanmorgen is uitgedeeld. Wij hopen dat u er allemaal wilt zijn. Het is tegelijkertijd de afsluitingsavond van de catechisaties. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de centrale diaconie, de eerste rondgang, de tweede rondgang voor het college van kerkmeesters, kerkbeheer en de derde inzameling voor de aanschaf van de kerk. Van harte deze drie collecten, die nu alle drie gehouden worden, bij u aanbevolen. We gaan zingen Psalm 1. De versen 1 en 2.
Thank you.
Direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 51, vers 6. Verwerp mij niet, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die alleen kan mij op het rechte spoor leiden. Psalm 51, vers 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die het tarwegraan is. Bent u bekeerd? Ben jij bekeerd? Zo'n vraag kan zomaar iemand stellen. Bepaalde omstandigheden klinkt nogal stoer. Een hele directe vraag. Jij, u, ben je werkelijk veranderd, bekeerd? En het is ook wel een beetje kort door de bocht. Want kijk, bekering, dat is zo simpel niet. Dat gaat niet zomaar eventjes. En je kunt al helemaal nooit zeggen dat je dat bent. Want wanneer is iemand bekeerd? Vanavond gaat het over bekering en wat je daarvan weten moet. Maar wat bedoelen we dan? Ik heb geprobeerd een aantal woorden bij elkaar te vinden die daar allemaal over gaan. Bekering wordt wel eens wedergeboorte genoemd. Zoals in Handelingen, zoals in Johannes 3. Je moet wederom geboren worden, zegt Jezus tegen Nicodemus. Calvijn, die schrijft ook over de wedergeboorte, een heel dik boek, en die heeft het over dat hele leven van de bekering als over wedergeboorte. Wat is nou wedergeboorte? Soms valt het woordje heiliging. Daar wordt ook hetzelfde mee bedoeld. Maar ja, waarom heiliging? Wat is dan heilig en wat moet er geheiligd worden? En heeft dat te maken met de Heilige Geest? Verandering? Ja, bekering is verandering. Het is een ommekeer, het is een terugkeer. Sommigen zeggen het is ook je ergens naartoe keren, naar God toekeren. Vanavond gaat het in zondag 33 over verdriet en blijdschap. Is bekering dan misschien een drama en een blijspel? Het gaat over sterven en tot leven komen. Eigenlijk is iemand die tot geloof komt een tweemens. Iets van het oude, iets van het nieuwe. Maar wat bedoelen we nou precies? Het is, als je het wil samenvatten, een levend geloof in Christus door de Heilige Geest. Wat is bekering? Het is een levend geloof in de Heer Jezus door de Geest. Je bent dus in het leven van de bekering heel hecht met Jezus. Heel close. Heel dicht bij hem. Heel close door het werk van de Heilige Geest. Het is heel intens en heel diep. Het is een levend geloof in Christus, met Christus verbonden en dat door de Heilige Geest. En het is een levenslang proces. Dus een levend geloof in Christus door de Geest. Heel close, heel hecht, heel intens, heel diep. En dat je hele leven lang. Bent u bekeerd? Wanneer wij vanavond nadenken over zondag 33, moeten we eventjes deze zondag op de goede plek neerzetten. En moeten we goed weten waar we mee bezig zijn. Aan het begin van de catechismus gaat het in de eerste zondag over troost, over zekerheid. Wat is uw enige zekerheid, uw enige troost? Dat is zo'n beetje het opschrift boven heel de catechismus, een soort samenvatting. In één vraag en één antwoord staat alles in heel compacte vorm. We zouden zeggen het is één korrel, één tarwekorrel, alles in één notendop. Troost. Maar daarna gaat de catechismus het een en ander uitleggen. Eerst een stuk over de zonde, wij noemen dat het stuk van de ellende. Zonde. Dan komen er een heel aantal zondagen over de verlossing door de Heer Jezus Christus. En vervolgens zijn er dan een aantal zondagen die gaan over het leven van de dankbaarheid, zeg maar van de bekering. En daarin hebben de 10 geboden een plekje en het Onze Vader een plaats. Dus na die eerste zondag eerst iets over de zonde en dan over de verlossing en tenslotte over het leven van de dankbaarheid, het leven van de bekering. En daarin gaat het over de 10 geboden en het Onze Vader. En voordat het nou over die 10 geboden gaat en het Onze Vader, wordt er eerst iets gezegd over dat leven van de dankbaarheid, zondag 32, en over bekering, zondag 33. Bekering en wat je ervan weten moet. Bent u bekeerd? Ik denk dat iedereen van u, en ook jullie wel, wel eens een ui in de handen hebt gehad. En misschien moest je die wel schoonmaken. Klaarmaken omdat die bij het eten gebruikt moest worden of zo. En als je die buitenste schil eraf haalt, dat bruine velletje, dan zie je allemaal schijven, allemaal rokken. Een ui heeft allemaal rokken daarmee. En er onderaan zijn dan wat worteltjes. Daarmee groeide de ui. Maar die rokken, die snijden we dan in stukjes en die gebruiken we bij het bakken of zo, bij een haring. Je krijgt tranen van in de ogen. Blijkbaar prikkelt het een en ander in zo'n ui. En helemaal in het midden van die ui, als al die schillen, als al die rokken eraf zijn, zou dan, als die ui gepoot bleef, of gepoot werd, zou dan een nieuwe plant, een uienplant, uit kunnen groeien. Nou, zo zijn ook de bloembollen, en we weten allemaal wat bloembollen zijn in deze streek, zijn eigenlijk ook een vorm van ui, worden gepoot. En in het vroege voorjaar zie je de groene sprieten boven de akkers uitkomen, keurig gepoot in lange rijen. En van lieverlee komen die plantjes boven de grond en beginnen ze vroeg of laat te bloeien en te kleuren en tenslotte ook vruchten te dragen. Maar dat nieuwe plantje, als die inderdaad gepoot wordt, eet als het ware al die rokken daaromheen op. Dat is het voedsel voor de nieuwe planten, voor de nieuwe bloem. U weet wat uienbollenpellen is. Dat oude dat valt weg en er komt iets nieuws voor in de plek. De nieuwe plant, de nieuwe bol, de nieuwe bloem. De schijven, de rokken dienden als voedsel. Maar van lieverlee zijn die helemaal leeg opgeteerd, weggestorven. En er ontstaat een nieuwe bol die vervolgens weer gepoot kan worden. Dus als we in deze tijd de hyacinten zien bloeien en de reuk zelfs ook hier in deze omgeving tot in onze neuzen komt. Als wij de bloemen zien bloeien en ze ruiken, dan is er al een heel proces in deze winter aan vooraf gegaan van sterven, van afsterven, van minder worden, van opgegeten worden, van verteerd worden, van verrotting, om de nieuwe bloem kans te geven te ontstaan. te kunnen groeien. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 12. Als de tarwekorrel niet in de aarde sterft, kan er geen nieuw leven uit de voorschijn komen. Zo moet ik in de aarde weggelegd worden. Zo moet ik minder worden, lijden, sterven, begraven worden, helemaal wegtieren. En dan komt er iets moois uit de voorschijn op paasmorgen. De levende Christus, de ten hemel gevaren Christus, de Christus aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Tenzij alleen door dat sterfproces heen. Tenzij alleen op die wijze. Dat is het voorbeeld. Bent u bekeerd? Wat jij weten moet over bekering. En als ik dan nadenk over wat er staat in die vragen en antwoorden, dan is bekering dus heel dubbel. Vraag en antwoord 88. Uit hoeveel delen, stukken bestaat oprechte bekering? 2 stukken, afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Nou, dat is dus het dubbele. Het is sterven en opstaan. Maar dan wordt het in 89 en 90 verder uitgelegd. Wat is nou dat sterven van de oude mens? Kijk, van die bol, dat snap ik. Van die ui, van die bol, van die bloembol, van dat tarwegraan. Dat snap ik, zo gaat het dus in de natuur. Maar waar zit nou die oude mens bij mij? Want het gaat bij de bekering over de afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe. Wat is nou die oude mens? En wat is die nieuwe mens? Nou, die oude mens, dat zijn de zonden in mijn leven. De zonden in uw leven, de zonden in jouw leven. Er zijn de dingen die niet passen bij de wet van God en passen bij het evangelie, bij de liefde. Alles wat in strijd is met dat liefdegebod, met al die geboden van God. Dat zijn de zonden die daarmee in strijd zijn. Nou ja, dat weten we dan. Net als bij die ui en bij die bloembol. We weten hoe het allemaal werkt. Dat moet weg, dat moet dood, dat moet opgegeten worden. Dat is voedsel voor de nieuwe plant. Dat oude, dat moet weg. Die zonde in mijn leven moet weg. Oude mens. Maar hoe kom ik daar nou achter wat oud is? Wat zondig is? Nou, ik zei straks, daar kom je achter door een levend geloof in Christus door de Geest. Het heeft alles te maken met de Heilige Geest die je van die zonden overtuigt in hele nauwe verbinding met de Heer Jezus Christus. Anders gezegd, die Heilige Geest die laat je heel duidelijk voelen wat nou echte liefde is. En misschien dat je wel eens ontdekt hebt in je leven dat je dingen deed of dingen dacht waarvan je ineens besefte wat ik nu wil gaan doen en wat ik nu deed, dat is niet goed. Dat mag ik niet gaan doen of dat mocht ik niet doen. Maar ja, het was gebeurd of je gaat het toch doen. Maar je beseft ineens op de een of andere manier wat ik nu zeg, wat ik nu doe, wat ik nu denk, dat is niet datgene wat God van mij vraagt. En eigenlijk zou ik dat niet moeten doen. Nou, dat is oude mens. Dat is de oude mens. Dat is nou de zonde. Dat is nou een zonde. En de Heer God die wil dat niet. En de Heilige Geest wil dat niet. Die wil juist dat we in plaats van dat verkeerde, die verkeerde gedachte, die verkeerde daad, iets doen wat goed is. waaruit liefde blijkt tot God en liefde tot de naaste. Nou, een heel concreet voorbeeld is de geschiedenis van Zacchaeus. Zacchaeus was een tollenaar en die mocht belasting innen, maar die nam stiekem meer dan hij mocht doen. En daarmee was Zacchaeus, tollenaar, ook een dief. Maar ja, hoe kom je erachter? Op de een of andere manier had hij iets van de Heer Jezus gehoord. En toen werd het onrustig in zijn hart als het ging om die diefstal en zo. En hij wilde Jezus wel eens zien. En dan gaat hij in die vijgenboom zitten. En dan ziet Jezus hem en haalt hem eruit. En Jezus gaat met hem mee naar huis. En dan doet hij de deur dicht. En dan gaat Jezus met Zacchaeus praten. Waarschijnlijk over dat stelen, die diefstal. Dat hij meer vroeg dan mocht. En als hij na verloop van een tijdje de deur weer open gaat, komt Zacchaeus naar buiten. En dan zegt hij, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En als ik iets gestolen heb, geef ik het vierdubbel terug. Heel close met Christus. Heel dicht bij zijn liefde heeft de Heilige Geest Zacchaeus van zijn zonde overtuigd. En even later komt hij naar buiten. En de Heilige Geest werkt in hem en daardoor laat hij goede werken zien. Nou, dat is nou verandering, dat is nou bekering. En dat zie je heel concreet bij Zacchaeus in dit ene geval. Ene situatie, het ene verhaal. Die oude mens, die stierf af. En daarvoor in de plaats kwam iets van de nieuwe mens. Bekeren is dus iets dubbels. Sterven, iets gaat dood, iets gaat weg, iets leer je af. En iets anders komt daarvoor in de plek, komt tot leven. Nog iets over dat dubbele. Er staat in antwoord 89, het is een innig berouw en je gaat hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Het is een innig berouw. Als we dat ene stukje, twee woordjes, als we dat eventjes goed in gedachten houden. De afsterving van de oude mens is dus dat je die zonde ontdekt en het gaat gepaard met innig berouw. En in antwoord 90, het is een hartelijke vreugde in God. En een ernstige liefde vol verlangen naar de wil van God te leven. Maar vooral dat stukje, een hartelijke vreugde. In 89, het is een innig berouw. En in 90, het is hartelijke vreugde. Bekering en wat je ervan weten moet, het is sterven en opstaan. En als het gaat om gevoelens, emotie, wat het teweeg brengt, is het een innig berouw. Als je verkering hebt of getrouwd bent en je doet iets, je denkt iets wat helemaal niet goed is, wat gemeen is tegenover de ander, dan kun je daarna daar heel veel verdriet over hebben. En daar zit je mee en daar zit je mee en daar zit je net zo lang mee totdat je het die ander vertelt. Je hebt van binnen daar heel veel spijt van. Berouw van. Dat had niet moeten gebeuren. Dat had je niet moeten denken. Het is toch gebeurd. Dus als je zonden doet en door de Heilige Geest aan die zonden wordt ontdekt, dan kun je zeggen, nou ja, dat weet ik dan. Ja, maar het gaat ook nog een laagje dieper. Je krijgt er een innig berouw over. Je wordt er heel verdrietig van. Het geeft strijd. Het geeft emoties. Het maakt heel wat los. Het is misschien op sommige momenten wel een drama. Maar je gaat er heel diep onder door. Want voordat je aan je vriend of vriendin of aan je man of je vrouw vertelt dat je er zo spijt van hebt en zoveel berouw van hebt, dan gaat er heel wat door. Het geeft heel veel strijd. Maar als er dan daarvoor in de plaats iets anders komt, namelijk bekering, een ander leven, dan is dat ook een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige liefdevol verlangen om naar die wil van God te leven. Het is na dat innig berouw, door de Heilige Geest gewerkt, ook een hartelijke vreugde, een intense vreugde, dat er daarna iets anders komt. Zacchaeus, het zal hem aangepakt hebben. Hij zal aangepakt zijn en het zal hem eventjes helemaal stilgezet hebben. En hij heeft misschien wel tranen laten vloeien. Hij was innerlijk berouwvol. Maar toen hij overtuigd was van die zonde en door de Heer Jezus Christus verder geleid werd door de Heilige Geest, kwam er die hartelijke vreugde, die bereidheid om voortaan voor Christus te leven. En dat gaf hem een hartelijke vreugde in God door Christus Jezus. Wat een drama was, wordt een blijspel. Als je aan je vriendin of je vriend of je man of je vrouw beleden hebt wat er fout was en wat je fout dacht, en het is daarna weer goed gemaakt, dan is er daarna een vreugde die alles overstraalt. Beter dan voor die tijd, want je hebt elkaar weer gevonden juist in die diepte. We hebben gezongen van, of we gaan zingen van Psalm 51 van David, die zonde met Bathseba. En als hij daar onontdekt is door de Heilige Geest, door Nathan, dan zingt hij: neem uw Heilige Geest niet van mij en wilt u die vreugde van voorheen weer terug laten komen. Wat je ervan weten moet. Nou ja, zonde, foutje. Oh ja, foutjes maakt iedereen. Foutje. Sorry. Nee. Zonde, door de Heilige Geest ontdekt, maakt je heel verdrietig. En als je die zonde ontdekt hebt en beleden hebt en ermee tot Christus gegaan bent, dan geeft diezelfde Heilige Geest die verdriet gaf ook hartelijke vreugde. En dan kun je in diepten van ellende zingen: hoopt op de Heere, gij vromen. Bekering is dus dubbel. Het is sterven, opstaan, het is berouw en vreugde. En als het alleen het eerste is, sterven, 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 berouw, 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 en het komt niet verder, dan is dat nog geen bekering, want het moet wel verder komen. Dat nieuwe leven en die vreugde door de Heilige Geest. Nou, nog even iets anders. Bekeren is dubbel. Ik zei straks al, als het gaat over bekering, dan noemen sommige mensen dat wedergeboorte. En dan denken bepaalde mensen, bekering, dat is iets wat één keer gebeurt en de beide. Je wordt door de Heilige Geest tot leven gebracht. Die grijpt je leven in. En vanaf dat moment ben je een ander mens. In één punt. Bijvoorbeeld Paulus. Paulus was op weg naar Damascus. Hij vervolgde de gemeente. En ineens was er dat licht. Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En op dat moment wordt Paulus bekeerd. Toen op weg naar Damascus. Hij kan plaats en tijd aanwijzen. Nou, dat is bekering. Ja. Dat is de bekering van Paulus, althans op dat moment. Timotheus, een van de evangelisten, een van de helpers van Paulus, die was al tot verandering gekomen, tot bekering gekomen op de schoot van zijn moeder en van zijn oma. Die was al van lieverlee als kleine jongen gaan geloven, tot bekering gekomen en later door Paulus nog verder onderwezen. Die had niet zo'n moment van plotselinge verandering, maar het was bij Timotheus heel geleidelijk gegroeid. Voor de een is het een punt, bekering, en voor de ander een weg, een hele lange weg, lijkt het. Maar dat lijkt zo, want het is allebei. Het is een punt en het is een weg, een lange weg, een lange lijn. Kijk, als Paulus op weg naar Damascus tot verandering komt en hij wordt van een vervolger een discipel, een apostel van de Heer Jezus, dan gaat hij daarna in conclaaf, dan gaat hij daarna studeren. Een hele poos zien we niets en horen we niets van hem. En daarna vele jaren komt hij eindelijk weer terug in Jeruzalem en gaat hij de zending in. Vanaf dat eerste moment van de verandering gaat zijn leven een hele andere kant op en van lieverlee wordt die bekering zichtbaar in allerlei daden, in allerlei goede werken, in de verkondiging van het evangelie. Wat met een punt begon, gaat verder met een hele lange lijn. En als Timotheus ooit tot geloof gekomen is, was dat ook zo'n punt, alleen hij kan het zich niet goed herinneren. En daarna is hij van lieverlee gegroeid in de genade en van dag tot dag veranderd en vernieuwd naar het beeld van God. De bekering van Paulus en Timotheus, die is heel verschillend van elkaar en toch helemaal gelijk. Want bekeren is dubbel. Soms gebeuren dingen plotseling, maar de uitwerking daarvan is een hele lange weg. Het begint een keer en het eindigt, ja, bij het sterven. En waarom moeten we sterven? Opdat de zonde helemaal afsterft, het oude leven helemaal afsterft, om dan een nieuw leven in eeuwige heerlijkheid te kunnen beginnen. Het is een begin, een punt en daarna een hele lange lijn, een lange weg. Wie tot geloof komt, krijgt levenslang. Ja, levenslang in verbondenheid met de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Bekering is dus heel dubbel. Sterven en opstaan, verdriet en blijdschap, een punt, maar ook een hele lange lijn. Ik kom bij punt 5. Bekeren is schoon en scherp. Nou, voorop staat zo'n foto van die bloembol. Ik wilde uitleggen dat dat dus allemaal zo mooi is. Een schitterende ontwikkeling, schoon en schitterend. Maar nou nog even iets over scherp. Bekering is dus ook iets wat heel scherp is. Niemand van ons gaat graag naar de tandarts. Maar als je een ontstoken kies hebt of op de een of andere manier pijn, wortelbehandeling of wat dan ook, dan kun je er verschrikkelijk tegen opzien om zo'n behandeling te ondergaan, want dat is nogal wat. Maar als dan die behandeling voorbij is en die rotte kies is verwijderd en dat probleem is opgelost, dan is het wel heel ingrijpend. Maar hoe scherp het ook was, de pijn is nu voorbij. Bekering, daar doe je soms een jasje van uit. Kom weer terug bij die bloembol. Allemaal van die rokken, van die schijven daaromheen, hè? Die ui, die bloembol. En naarmate die bloem zich verder ontwikkelt, vallen al die oude rokken, al die oude schillen weg. Die oude bol doet er een jasje bij uit. Blijft niets van over. Nou, als het gaat om bekering, dan doen wij van lieverlee er een jasje bij uit. Dat oude valt allemaal weg van lieverlee en er komt iets schitterends voor in de plek. Iets schitterends mooi. Ik sluit af met het functioneringsgesprek. Dat is punt 6 in de preek. Iedereen die een baan heeft, chef heeft, of ook in het onderwijs, komt het op allerlei manieren tegen, wordt van tijd tot tijd bij die ander geroepen en die ander wil dan met jou even praten over de manier waarop je werkt. Gewerkt hebt of zult werken. En daar worden opnieuw doelen gesteld. Een functioneringsgesprek. Gesprek met een chef, met een decaan, met een docent. En vanavond in deze dienst gaat het over bekering. En hoe gaan we nou verder na deze dienst? Zondag 30 maart, ongeveer 6 uur. Hoe gaan we nu verder? Welke doelen zullen wij ons stellen? Welke doelen zullen wij ons moeten stellen? Ja, hoe gaat het in zijn werk? Het was een levend geloof in Christus door de Heilige Geest. Bekering, afsterving, opstanding, verdriet en blijdschap, een punt en een lange lijn, wat je ervan weten moet. Ja, het ging om steeds meer van die goede werken. Het leven moet anders. Dus nieuwe doelen je stellen. Functioneringsgesprek. Wat wil je nou verder als man? Als moeder? Als jongere? In je werkkring, in je gezin, in de gemeente, als ambtsdrager? Wat zijn nou onze doelen? Goede werken? Ja, zegt dan het antwoord van de catechismus, dan moeten we rekening houden met die wet van God, dat is de norm. En de eer van God en ook de eer van de naaste, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. De eer van God is uiteindelijk het doel. En goede werken die kunnen dan naar de wet van God gedaan worden, tot eer van God. Maar daarvoor is nodig dat oprechte geloof, antwoord 91. Wat willen we nou bereiken? Wat is ons doel? Ja, formuleer het maar eens. Nou, de eer van God. En het heil van de naaste. Dus alles wat ik denk, alles wat ik doe, wie ik ben als dominee, als vader, als echtgenoot, als jongere, als leerling, als vriend, als collega. Alle dingen van elke dag. Wat zou nou het doel van mijn leven moeten zijn? Dat ik in een hecht geloof in Christus verbonden door de Geest van dag tot dag sterf en opsta. Verdriepen we over zonde, vreugde in God. En zo van lieverlee een ander mens wordt. Steeds gezonder. Steeds met delen in die redding. En zo een nieuw schepsel wordt. Die ontwikkeling van zo'n tulp. Eerst een bol. Dan zie je iets groens en van lieverlee ook een knop en dan een bloem. En op de een of andere wijze ontstaat dan ook weer een vrucht ergens in de grond, want er ontstaan nieuwe bollen. Wat ik ervan weten moet. Ja. We zullen dus samen het aangezicht van de Heer Jezus moeten zoeken. Door een levend geloof met hem verbonden worden. En voortdurend bidden om die Heilige Geest. Laat ik het anders zeggen.
Als je bekeerd bent, want zo begonnen we de preek. Als je bekeerd bent, of bekeerd wilt worden, dan kun je geen dag meer zonder die Heilige Geest. Elke dag maar vragen, van de vroege morgen tot de late avond, in elk gebed, elke zondag, elke dienst, elke vergadering, elke ontmoeting, elk gesprek. Heere, leid mij door die Heilige Geest, zodat ik steeds meer goede werken ga doen. En steeds meer dat nieuwe leven zichtbaar wordt voor u en voor de mensen. Geen dag zonder de Heilige Geest. Bekering en wat je ervan weten moet. Ik zou zeggen dat je de Heilige Geest geen moment kunt missen. Amen.
Dan zal nu Thijs Vink met ons de catechismus lezen. De catechismus voor de kinderen. Ik lees de vraag en jij leest het antwoord. Wanneer zijn je werken goed?
Als ik ze doe door het geloof in de Heer Jezus, als ik ze doe om de Heere te eren, als ik ze doe zoals in de wet van God staat.
Verandert je leven als je in de Heere Jezus gelooft?
Ja, dat noemt de Bijbel verkering.
En wat is bekering?
Dat je berouw hebt over je zonde en verlangt om God te dienen.
Hoe heet de neiging om zonde te doen?
De oude mens.
En wat moet daarmee gebeuren?
Die moet sterven.
Hoe heet het verlangen om God te dienen?
De nieuwe mens.
En wat moet daarmee gebeuren?
Die moet opstaan en leven.
Dank je. We gaan nu zingen als antwoord hierop uit Psalm 119, het laatste vers. Psalm 119, vers 88. Dat wij samen danken en bidden. Heer onze God, zo wilt u groot en klein onderwijs geven in wat bekering is. De discipelen vroegen ooit: Heer Jezus, wilt u ons leren bidden? Samen met de kinderen, samen met Thijs bidden wij: wilt u ons allen, ouderen en jongeren, leren wat bekeren is? Leer mij wat ik ervan weten moet. En daarom bidden wij u samen om die Heilige Geest. David kon niet zonder, en Zacchaeus kon niet zonder, en Paulus kon niet zonder, en Timotheus niet, en mijn vader niet, en mijn moeder niet, en ik ook niet. De dominee niet, en de ouderling niet. En we hebben zoveel van die geest nodig, en als wij het nodig hebben om verdrietig te worden, om tot innig berouw te komen, wilt u het ons maar leren. Maar ook wilt u ons doorhelpen, verder helpen naar uw belofte. Geef ook die hartelijke vreugde als ons leven anders wordt. Hartelijke vreugde in u. Leer ons zo in de week die begonnen is. En geef dat anderen het zullen merken dat er iets veranderd is. En dat er telkens weer opnieuw iets veranderen zal. Heer, wees met ieder van ons persoonlijk. U kent ons in onze omstandigheden, van de gezinnen, ouders en kinderen, kinderen en ouders, waar soms zoveel pijn en moeite is, gebrokenheid is. Pijn aan de kant van een man, pijn aan de kant van een vrouw, pijn aan de kant van de kinderen. Er was zoveel stuk gegaan en er is zoveel kapot. En er wordt zo geleden,
O Heere, wilt u ook in die omstandigheden een God zijn van nabij? Sommigen missen een man, sommigen een vrouw en hebben verdriet om die ander, nu zij alleen verder moeten. Of er kunnen soms omstandigheden zijn waarin de pijn van het alleen zijn ervaren wordt en dat misschien nooit opgevuld zal worden vanwege omstandigheden, vanwege de aard. O Heere, wilt u ook in die gebrokenheid, in die pijn, in die moeite, in die zorg, een God zijn van nabij? U bent toch een God die zich ontfermt over allen die in welke nood dan ook zijn? Heere, wilt u de naprediker zijn? Wilt u de woorden van deze dag zegenen? Laat het een en ander zijn vruchten mogen afwerpen en neem genadig het zondige weg. We bidden u voor de vergaderingen van de komende week, de kringen die gehouden zullen worden, met jongeren, met ouderen, ook de gemeenteavond die aanstaande is. En we bidden u voor hen die daarbij betrokken zijn, die week in, week uit ergens in het land evangeliseren en proberen om jongeren in de branding van het leven met alle moeite en zorgen die dat met zich meebrengt te bereiken en ze te brengen op het spoor van uw wetten, van uw evangelie. Het enige heilzame spoor. Wilt u dat werk zegenen en geeft dat we samen ook een hele goede gemeenteavond zullen hebben, waarin we met elkaar oog zullen krijgen voor die nood, voor die vragen, voor die zorgen, maar ook voor de mogelijkheden die er zijn om er iets aan te doen en ook om zelf daardoor geleerd te worden. Neem ons daarin bij de hand, ouderen en jongeren. Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, zegen onze gaven, zegen deze dienst. Neem genadig al het zondige weg. U komt de eer, de lof en de aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 108, de versen 1 en 2. Psalm 108, het eerste en tweede vers.
Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.